denk dat een goede planning de start is van veel werk te kunnen doen en niet het gevoel hebben dat je een overload krijgt.
Een goede planning en een sterk team is key om alle werkzaamheden klaar te spelen.
Dus vroeger hadden we soms de indruk dat we bepaalde dingen net iets beter konden onthouden. Maar stilaan merken we dat we dingen niet meer hoeven te onthouden als we dingen kunnen visualiseren.
Op zoek naar oplossingen om slimmer om te gaan met taken. Arbeid draait om de werkstelling, efficiëntie en ook ergonomie.
Dus dat is eigenlijk een soort rugzak dat je aandoet.
Want de landbouwsector is een arbeidsintensieve branche en vraagt veel inspanning.
Dus ik melk momenteel niet meer elke dag, maar dankzij dat exoskelet kan ik nog wel een aantal keren helpen melken.
Het exoskelet is een hulpmiddel, maar je moet echt wat breder kijken en je moet ook preventief durven werken.
In deze aflevering ga ik samen met experten Ilse Loagie en landbouwster Karin Cornu in gesprek over de arbeidstak op landbouwbedrijven.
Arbeidsefficiëntie is een groeiproces.
Welkom bij Radio in Agro, aflevering 2, arbeid. Eenmaal aangekomen in Oudenburg, wandel ik de lange oprit op. Links van me zie ik een langwerpige varkenstal en rechts van me een groene weide. En de mascotte van de familie staat me alvast op te wachten.
Ja. Zo springen. Hallo.
Ik kom meteen de zoon van Karin Cornu tegen.
Goede wandel.
Ja, dank je wel. Moet ik mijn schoenen hier uit doen? Want die zijn.
Ik zeg niet als ik goed afvind.
Oké. Hallo.
Hallo.
Goedemorgen.
Hey. Na een joviale ontvangst vertrek ik met Karin en experte Ilse Loagie naar de stallen. Maar safety first.
Ik ga al mijn welke schoenen
aan. Ja. Karin en haar man hechten veel belang aan bioveiligheid. Dus Ilse en ik krijgen een paar laarzen aangeboden.
Ik weet niet wat maat van botten mag het zijn.
Ik heb een 38, maar ja. Ik kan ook in iets groter.
Dan ga ik het dan zo doen.
Ja. Merci.
Ziezo, met iets te grote botten en een brok enthousiasme zijn we helemaal gereed om door de stallen te wandelen.
Dus we staan nu in de voergang bij de melkkoeien.
Dit is het gemengd landbouwbedrijf van
Karin Cornu
en haar man
Geert van Hekken
en ondertussen ook de zoon
Senne. Wij zijn ooit gestart nadat we getrouwd zijn om te gaan werken op een landbouwbedrijf, een varkensbedrijf in Zwevenzele. Maar dat was niet van ons, dat landbouwbedrijf. We werkten daar. Uiteindelijk, dat bloed kruipt waar dat niet gaan kan. Dus wij wilden toch wel een bedrijf voor onszelf. En na een lange zoektocht zijn wij uiteindelijk op dit bedrijf terechtgekomen.
Ja, het is hier wel een mooi gebied, hè?
Ja, het zijn de polders. Het zijn de polders. Ja.
En de koeien, die zitten dan altijd binnen of gaan die soms ook op het veld?
In de zomer gaan de koeien buiten, dan lopen ze op de weide.
Karin en haar man hebben ongeveer 90 melkkoeien met bijhorend jongvee.
En wij hebben dan ook nog een varkensgedeelte, een gesloten varkensbedrijf.
Met een 160-tal zeugen.
En dan hebben wij ongeveer 1700 vleesvarkens. Dus elk big dat hier geboren wordt, blijft totdat het naar het slachthuis kan.
En daarnaast benutten ze een aantal hectare met ruwvoeder voor de koeien.
En dan hebben we een aantal extra hectare voor teeltrotatie te kunnen doen.
Oké, voor mij als leek lijkt dat veel bedrijvigheid op één bedrijf.
Oh, ik denk dat... Ja, we zijn dat gewend natuurlijk. We zijn allemaal geboren in de landbouw, dus ja, we zijn dat wel gewend dat allemaal moet gebeuren.
En dat lukt eigenlijk wel.
Jullie werken hier met drie. Zijn er ook nog andere werknemers die af en toe komen helpen?
Nee. Wij doen het bedrijf draaien met ons drie.
En het geheim van Karin en haar gezin om het bedrijf soepel te laten verlopen is een goede taakverdeling, waarbij ieder teamlid zijn eigen verantwoordelijkheden heeft.
Voor mij rest er nu voornamelijk een heel stuk administratie. De zoon die houdt zich voor een heel stuk bezig met het melkvee. En dan mijn man doet een deel van de koeien ook nog wel, maar eigenlijk volledig de varkens, uitgezonderd de piekmomenten.
Want op de piekmomenten springen Karin en Senne bij waar de nood het hoogst is.
Jullie springen voor elkaar in, constant.
Ja, toch wel eigenlijk, ja.
En lukt dat ook goed? Hebben jullie een mechanisme ontwikkeld dat goed werkt?
Ik heb toch wel de indruk. Ik denk dat het vrij belangrijk is dat je zorgt dat iedereen zo'n beetje zijn vaste taken heeft. Zodanig dat je voor een deel kunt terugvallen op routine.
Routinetaken zoals de koeien eten geven of de kalveren strooien staan allemaal in de voormiddag gepland. En daarmee creëren ze een terugkerende flow die heel goed werkt voor hen.
Ik denk dat een goede planning de start is van van veel werk te kunnen doen en niet het gevoel hebben dat je een overload krijgt. En dat daar eigenlijk heel veel start met zo weinig mogelijk te proberen ja, dingen dubbel te moeten doen of dingen, ja, ook paden, uw looppaden een beetje te controleren. Heel veel kleine dingen kan eigenlijk een grote winst maken op het einde van de dag. En voor de rest denk ik dat communicatie een heel belangrijke is. Dus ja, iedere morgen de ontbijttafel is geen onbelangrijk moment om te zorgen dat de communicatie voor die dag toch wel goed loopt.
Met een planning en een goede communicatie loopt alles gesmeerd in de stallen. Maar de taken stoppen uiteraard niet bij de zorg voor de dieren. Ook de boekhouding in orde brengen vergt een belangrijke inspanning van landbouwers. En dat neemt Karin voornamelijk voor haar rekening.
Ik probeer toch echt wel zoveel mogelijk digitaal te doen. Ik heb een vrij goed systeem ook qua facturatie. Allee, of de facturen die binnenkomen, ik print eigenlijk geen enkele factuur niet meer af. Omdat ik dat vrij nutteloos werk vind. We hebben zo'n goed systeem via computer in de cloud om alles te bewaren. Wat zouden we het nog in een kaft bewaren?
En dat is bijvoorbeeld een belangrijke stap om de cijfers goed op een rijtje te houden.
Ja, we motiveren sowieso ook elke landbouwer om wel zijn cijfers goed bij te houden en eigenlijk op een goede manier je administratie te beheren.
Dit is onderzoeker Ilse Loagie.
Met welk programma dat je dat doet, dat moet je inderdaad zelf goed afwegen. Voor de ene is een bepaald boekhoudprogramma handiger, voor de andere kiest hij liever een ander type pakket. Maar het belangrijkste is dat je inderdaad het initiatief neemt.
En Karin tracht dat zo goed mogelijk op te volgen via een eenvoudig boekhoudkundig programma waar ze haar eigen weg in heeft gevonden.
Het eerste waar we voor gezorgd hebben, is eigenlijk zorgen dat onze facturen niet tussen de gewone mails komen. Dus wij hebben een apart facturatie-mailadres. Zodanig dat je daar alle facturen al samen krijgt, dat is het eerste. Dan zet ik er een vlagje bij de moment dat ze betaald worden. De moment dat ik ze dan in het boekhoudprogramma ingeef, dan sla ik ze op in een mapje. En dan hebben we nog, dus dat is onze technische, of onze economische boekhouding eigenlijk, technisch-economische boekhouding. Maar als ze dan eigenlijk naar de boekhouder moeten, dan klik ik gewoon 's avonds, stuur ik ze online door naar de boekhouder. Alles wat ik die dag verwerkt heb, gaat dan door. Zodanig dat ik weet dat ik weer rond ben daarmee.
Ja. Ja. En het bijhouden van de cijfers is niet alleen relevant op dit moment, maar ook in de toekomst.
We gaan er ook op dat eigenlijk die cijfers verzamelen belangrijk zijn, ook als je nadenkt over de toekomststrategie van je landbouwbedrijf. Hè. We hebben hier ook een toekomstige zoon die wel verder wil zetten. Dus het is belangrijk om eigenlijk zicht te hebben op je cijfers en om daarmee aan de slag te gaan. Om na te denken, kunnen we met die cijfers een keer kijken, is het haalbaar voor onze zoon of onze kinderen om hier verder te boeren? Dus ook vandaar vinden wij dat wel belangrijk dat landbouwers inzetten op goed beheer van administratie via programma's die ondersteunen.
Ja, en heel veel zaken kunnen ook rechtstreeks ingevoerd worden. Ik geef nu maar een voorbeeld. Een koe die behandeld wordt, een koe die gekalfd heeft enzovoort, dat gaat zo automatisch naar de computer. En uiteindelijk ja, ben ik het dan die zorgt dat de administratie naar de overheid in orde is, dus dat alles doorgestuurd wordt naar V-portaal.
Meteen alle gegevens via de gsm of de laptop in je systeem plaatsen. Van snel en efficiënt schakelen is dat wel een goed voorbeeld. En in Agro kan je als landbouwer ook op weg zetten met efficiënt leren werken.
Daarin gaan we vaak op bezoek bij landbouwers, één op één, om aan de keukentafel en op het bedrijf een keer te kijken, ja, wat kan er nu beter? Hoe kun je het anders aanpakken? En dan gaat dat vaak over ja, dingen waar je als landbouwer soms ingerold bent, dat je het zelf ook niet meer ziet. En dan gaan we terug nadenken, van hoe kunnen we jouw dagstructuur bijvoorbeeld terug op een goede manier organiseren? Hoe kun je jouw taken beter beheren? Want we hebben allemaal een ruime instroom van taken. Hè. Je hebt je vaste taken die moeten gebeuren, maar ook een berichtje en WhatsApp van iemand die iets vraagt, maar ook een mailtje, een telefoontje. Hoe gaan we dat allemaal beheren? En hoe gaan we zorgen dat uitgevoerd raakt. Dat dat niet altijd in ons hoofd moet blijven hangen.
En dat kan over een week, maand of zelfs jaarplanning gaan. Die ze in samenspraak opstellen, hetzij aan de hand van whiteboards, zodat het gepersonaliseerde schema haalbaar is voor de landbouwer.
En ook rond het gebruik van protocollen, vaste stappenplannen eigenlijk, om een bepaalde taak uit te voeren, uiteindelijk voor jezelf of voor iemand anders die de taak uitvoert. Of ook als je eens die taak moet kunnen uitleggen aan iemand, dat je altijd terug kan grijpen naar je eigen stappenplannen die uitgeschreven zijn.
Maar als het gaat over het uitschrijven van stappenplannen, wat we eigenlijk de moment dat we hier toegekomen zijn, hebben wij eigenlijk een stappenplan gemaakt om bijvoorbeeld de melkmachine aan te zetten, de melkmachine af te zetten, zodanig als er eens iemand extern moet komen melken, dan overloopt je dat stappenplan, maar dat ligt ook altijd klaar. Dus ze hoeven dat niet ingeprent te onthouden, ze nemen gewoon dat blad bij de hand en ja, de moment dat onze kinderen dan in het begin begonnen te melken, dan pakten die ook dat stappenplan daarbij en dan wisten we, er worden vrijwel geen fouten gemaakt. Het moment dat er dan een kleinigheid, dan moest soms maar de kleur van een kraantje veranderen, ja, dan moest ons stappenplan wijzigen, want anders vonden ze het blauwe kraantje niet, omdat het plots een rood kraantje geworden was, bijvoorbeeld. Maar dat deden we dan ook wel.
Een klein geheugensteuntje dat wonderen kan doen. Hoe je je bedrijf organiseert, is voor iedereen anders. En ook voor Karine en haar gezin is dat een ontdekkingsreis geweest.
Dus vroeger hadden we soms de indruk dat we bepaalde dingen net iets beter konden onthouden en konden... Zonder dat we dat ergens visueel maakten. Maar stilaan merken we dat we dingen niet meer hoeven te onthouden als we dingen kunnen visualiseren en heel eenvoudig systemen of protocollen daarin kunnen werken. Om een klein voorbeeld te geven, wij werken nu toch wel een aantal jaren met selectief droogzetten.
Dat wil zeggen dat een deel van de melkkoeien drooggezet wordt zonder antibiotica te geven.
Nu, elke koe die antibiotica gekregen heeft, die krijgt een rood bandje aan, zodanig als die in de melkput komt, dan dat we heel duidelijk zien dat die moet apart gemolken worden. Nu, een koe die selectief drooggezet wordt, die doen wij 2 rode bandjes aan. En je zou zeggen, ja, waarom? Want eigenlijk hoeft die niet apart gemolken te worden. Die heeft geen antibiotica gekregen. Maar wij hebben zoiets van, stel dat ze in de droogstand, wat dat toch 5 à 6 weken is, stel dat ze 1 bandje verliest, dan komt zij in de groep van de antibiotica terecht. En dan gaan we ze apart melken en testen. Ze gaat dan testen dat ze geen antibiotica heeft, maar dat is geen enkel probleem. Liever dat, dan dat we eigenlijk een die antibiotica gekregen heeft, in een groep terechtkomt die geen antibiotica gekregen heeft en dat we daar fouten gaan maken.
Vandaar dat ze dat kleurensysteem geïnstalleerd hebben. Zowel 1 als 2 rode markeringen rond het been van de koe betekent apart melken.
En we kunnen het altijd checken, want ja, het zit sowieso in de gsm, in het computerprogramma. Dus dat is geen probleem. Maar als we niet checken, dan maken we toch geen onoverkomelijke fout. En dat is toch wel iets waar we door de jaren heen mee gegroeid zijn.
De kleurencodes om het overzicht te bewaren tussen de koeien werkt dus perfect voor Karine en haar gezin. En zo kunnen ze ook niets beduidend over het hoofd zien.
Dat vond ik ook een heel goede tip. Dus als je gewoon eens logisch probeert na te denken over hoe breng ik visueel iets in beeld, om daar eigenlijk een protocol rond uit te werken. Heel eenvoudig, maar Karine heeft het wel goed gedaan. En ik vind het een heel mooi voorbeeld dat ik eigenlijk aan elke landbouwer ook zou aanraden.
Een tip om zeker te onthouden. En er is meer.
Vroeger, ja, je bent jong, je moet heel hard op de centen letten, laat ons zeggen, tot in het absurde toe.
Waardoor je bepaalde materialen geen 2 of 3 keer aankoopt, want dat lijkt overbodig.
En we zijn gaandeweg tot de conclusie gekomen dat het veel interessanter is om te zorgen dat je in elke stal een schop, een borstel, een riek enzovoort hebt, zodat je niet te ver moet lopen. Die gaan dat wel langer mee, dat is het enige. Dus eigenlijk op het einde van de rit maakt je maar evenveel kosten. Maar je spaart wel veel tijd uit om niet te moeten zoeken waar heb ik ze nu laatst gebruikt en waar heb ik ze laten staan. Ze staan gewoon in iedere stal en dat is heel eenvoudig. Dus in dat opzicht zijn we inderdaad wel geëvolueerd en hebben we ook wel gaandeweg ontdekt. Het is niet omdat je op een gegeven moment ergens extra kosten maakt, dat dat op lange termijn extra kosten meebrengt. Integendeel, dat kan soms een besparing zijn. Dus ja, we zijn er wel in gegroeid.
Ik zal het buiten testen.
Ja. Karine neemt haar exoskelet van de haak.
Dat is eigenlijk een omhulsel.
Dus dat is eigenlijk een soort rugzak dat je aandoet.
Ja. Dat je ook gewoon inderdaad vastklikt.
Ja, het is heel gelijkaardig.
Ja.
Karin stond vroeger fulltime in voor het melken.
Ik denk dat het ondertussen 6 of 7 jaar geleden is. En toen begon ik te sukkelen eigenlijk met een schouder die enorm veel pijn deed.
Maar dat melken begon te wreken aan haar schouders. Dus ging ze op zoek naar een oplossing. Op zoek naar een exoskelet.
En via een leverancier van onderdelen melkmachines, die vertelde dat er in Nederland een bedrijf was die dergelijke exoskeletten maakte, verkocht. Heb ik die gevonden Maar die had zoiets van, ja, je krijgt hier 2 melkbeurten om dat te testen en dan moet je aankopen. Ik had zoiets van, no way dat ik dat doe.
Dat was voor Karin een veel te korte proefperiode om zoiets complex met een behoorlijk prijskaartje te testen.
Dan ben ik eigenlijk in contact gekomen, of we hebben contact gelegd met het ILVO, met het idee van, die gaan mij ergens op weg zetten.
Maar op dat moment was er nog niemand bezig met exoskeletten en heeft de zoektocht een tijdje on hold gestaan.
Totdat na zoveel jaren Inagro een project opstartte en natuurlijk kwam ik in die zin terug in beeld via het ILVO enzovoort. Heel veel mensen die wisten dat ik daarmee bezig was of geweest was. En zo heb ik natuurlijk de mogelijkheid met 2 handen gegrepen om dat aan te nemen.
De mogelijkheid om exoskeletten uit te testen via Inagro.
Omdat we merkten dat leveranciers daar inderdaad zelf nog de tijd kunnen instoppen, nog het reinigen tussen 2 uitleenbeurten door. Hè, want gezien we in de landbouw en de veehouderij met heel wat diergeneeskundige problemen te maken krijgen, moeten we wel goed zorgen dat elk exoskelet die wordt uitgeleend goed wordt gereinigd en ontsmet tussen 2 uitleenbeurten in.
Aangezien Inagro niet vertrouwd was met de werking van het exoskelet, hebben enkele experten zich in dat nieuwe concept van ergonomisch werken verdiept.
Je hebt zeer veel verschillende soorten. Je hebt daar verschillende modellen in. Je hebt schouder-exoskeletten, je hebt rug-exoskeletten, passief, actief. Maar al na enkele studiedagen, na veel gesprekken dat we gevoerd hebben met leveranciers en met mensen die bezig zijn met ergonomie, hebben we dan beslist om schouder-exoskeletten aan te schaffen, passieve. Dat wil zeggen dat er geen motor of geen batterij in zit. En waarom schouder-exoskeletten? Omdat de schouders in melkveehouderij het meest belast worden. Dat is iets anders in de groentesector, waar de rug bijvoorbeeld meer belast zou worden. En toen hebben we moeten uitzoeken welke exoskeletten binnen dat gamma aan schouder-exoskeletten gaan we aanschaffen. En uiteindelijk hebben wij op 4 modellen gekomen dat wij gelanceerd hebben. Ja.
En Inagro heeft die 4 modellen aangekocht en beschikbaar gesteld voor landbouwers via een uitleendienst. Iedere landbouwer die interesse heeft, kan een exoskelet volledig gratis huren. En Karin is een van de gelukkigen. Zij heeft 3 verschillende exoskeletten uitgetest, telkens met een proefperiode van 6 weken, wat voldoende was om de plus- en minpuntjes van de specifieke exoskeletten te ondervinden.
En dat heb ik ook wel gemerkt, waar dat ik eerst een voorkeur had voor een totaal ander skelet. En ook de eerste week en de eerste 2 weken zoiets had van, ja, dat is het. Maar tegen dat dan inderdaad het einde van de proefperiode van dat skelet naderde, dat ik zoiets had van, maar daar zit een minpuntje.
En dat ging soms over het opbergen of over het gewicht.
Dus dan test een ander en komen er weer andere minpunten. En uiteindelijk probeerde dat te zoeken waar het minste minpunten zijn en waar dat je dan het beste mee voelt.
Ja, ja, het zijn kleine puntjes, maar ja, je werkt er wel bijna dagelijks mee. Ja. Dus het moet wel op alle vlakken comfort bieden.
Ja, inderdaad. Inderdaad. En ja, ik ben heel dankbaar dat ik er zoveel mogen testen heb. En die zorgen er dan eigenlijk voor dat uw arm omhoog getrokken wordt.
Wilt u in dat er 2 koorden aan het exoskelet worden gemonteerd en als extra armen fungeren en zo de inspanning verzachten?
Dit exoskelet is hier met glasvezel. Het voordeel is dat dat dit heel weinig weegt, het exoskelet, en dat het daardoor eigenlijk heel handig is om te dragen.
Ja, en ook niet belastend.
En het werkt heel weinig belastend eigenlijk. Het zit vooral op die heupen en zo een klein beetje op je rug, maar dat valt eigenlijk wel mee. Dus iemand met zware rugproblemen, weet ik niet of dat die gediend is met zo'n exoskelet, maar voor de schouders is het een zaligheid, laat ons zeggen. En het geeft inderdaad een ondersteuning voor de moment dat je een gewicht weg van je lichaam omhoog moet heffen. Ja. En het is dat wat we tijdens snelken altijd doen.
Ja.
En dat helpt wel enorm. Uh-huh. Ja.
En ik weet dat het eerst voelen is van werkt dat wel voor mij? Want er zijn ook een aantal landbouwers die zeggen van ik heb het geprobeerd, maar ik voelde me daar eigenlijk niet goed in. Er zijn een heel aantal landbouwers die zeggen we hebben het geprobeerd en we voelen er ons echt gebaat bij, we hebben er hulp bij eigenlijk. Mm-hmm. Het is vooral die testperiode dat wij ook graag wilden kunnen lanceren, zodat de landbouwers wel kansen krijgen om dat ik het te proberen.
Ja. Ja, ja. Ja.
Want bovenop mijn exoskelet draag ik nu de laatste paar maanden zo'n soort buidel waar dat dan eigenlijk mijn uierpapier in zit. Okay. Zodanig dat ik dat allemaal vlakbij heb.
Want bovenop het exoskelet zijn er nog andere persoonlijke hulpmiddelen op de markt om ergonomischer te werken op een melkveebedrijf.
En dat is één voorbeeldje. Nee, je heuptas met je papier, maar ook de hulpmiddelen dichtbij zetten. Karin vertelde ook dat ze bijvoorbeeld vochtige doekjes op werkhoogte doet en niet opgehangen in de stal, omdat je er anders makkelijker tegen botst met je hoofd, maar ook omdat je eigenlijk iedere keer moet reiken om iets te nemen. Dus vermijden van eigenlijk te moeten reiken naar materiaal kan ook helpen om eigenlijk meer zeer ergonomisch aan de slag te zijn op een landbouwbedrijf.
En eigenlijk ons dipmiddel, dat wordt daar altijd ook aangehangen aan een van die twee stallen waar we dat gemonteerd hebben. Omdat dan hangt dat ook ten eerste op werkhoogte en ten tweede moeten we niet zoeken waar dat hangt, want dat kan maar op twee plaatsen in de melkput hangen. En dat is daar.
En zo verlies je geen tijd met het zoeken, vermijd je ook frustraties en kan er vlot gewerkt worden. Een geoliede machine, als je het mij vraagt.
Ja, en voor de rest is het vooral handig werken. En waar we ook heel veel aandacht aan besteden, dat is dat we heel veel taken alleen kunnen uitvoeren. Omdat het is niet altijd handig dat je moet wachten op iemand totdat die kan komen helpen. Of soms staat er gewoon alleen. En dan kun je toch het nodige werk doen van koeien oversteken, kalveren op de juiste plaats steken enzovoort. Dan moet dat eigenlijk allemaal alleen kunnen.
Allemaal tips om het jezelf makkelijker te maken en je lichaam bepaalde inspanningen te besparen. Karin is dan ook super content met haar exoskelet, gezien haar schouderproblemen.
En ik heb ondertussen ook al een tweede schouderoperatie gehad, dus ik weet heel goed dat het niet evident is om dat allemaal te blijven doen. Dus ik melk momenteel niet meer elke dag, maar dankzij dat exoskelet kan ik nog wel een aantal keren helpen melken. Dat maakt toch wel een heel flagrant verschil, denk ik, voor hier op bedrijf. De momenten dat iets druk is, dat ik toch wel serieus kan bijspringen.
Maar hoe zit het praktisch? Want er is uiteraard ook een prijskaartje verbonden aan deze aankoop.
Je hebt dan nu tweedehands aangekocht. Weet je ook wat dat de kostprijs is?
Ja, dat draaide ergens rond tussen de 2.500 en de 3.000 euro voor dat exoskelet. En dan kan je zeggen dat is veel geld. Maar als je niet meer kan melken en je moet iemand anders inschakelen, dan is dat eigenlijk een klein bedrag. En ze spreken toch wel van een leefbaarheid of een gebruiksduur van ongeveer een vijftal jaar.
Maar ja, het is een investering om je lichaam een beetje te beschermen.
Ja, inderdaad.
Ja,
en
want
om nog leven te hebben na het melken, laat ons zeggen.
Ja, inderdaad.
Je merkt dat het om meer gaat dan enkel een aankoop van een exoskelet. Het gaat over een bewustwordingsproces. En zo'n bescherming kan nooit te vroeg starten.
Zo hebben we dat ook wel ergens bij hen communiceren van in de start. Want wacht niet dat je problemen hebt, maar denk eigenlijk al na. Ook over aanpassingen in de stal zelf. Ook als je je melkstal bouwt bijvoorbeeld, denk dan al na over de gepaste hoogtes van je vloer bijvoorbeeld. Of zorg ervoor dat die vloer kan aangepast worden. Want ook dat zijn stappen om ergonomischer te werken. Dus het exoskelet is een hulpmiddel, maar je moet echt wat breder kijken en je moet ook preventief durven werken. Daarom raden wij bijvoorbeeld ook aan dat een exoskelet zelfs bij veel jonge mensen nu al zo toegepast worden. Ook al denk je dan, voor mij is dat nog niet nodig, ik kan dat hier wel aan. Maar toch, het is een bescherming naar later toe.
Want heel velen denken, ik zit nu in de miserie, ik begin pijn te hebben. Ik zou een exoskelet misschien wel kunnen gebruiken. En eigenlijk moet er al veel vroeger een reflex komen van, ik moet dat preventief doen. Ik moet zorgen dat ik geen last begin te krijgen eigenlijk. Dat ik mijn problemen voor ben. Dat is een van de minpuntjes van het exoskelet dat ik draag, is dat eigenlijk de moment dat je het terug uitdoet, dat het werkt met magneetjes en je ziet niet waar dat je het juist moet terug dat magneetje aandoen. Dat is eigenlijk een beetje op gevoel en dat lukt wel, maar dat is niet zo heel handig.
En dat is ook een van de acties dat we in het project wel ondernemen, is het verzamelen van al die feedback. En die willen we ook wel graag terugkoppelen eigenlijk naar de leveranciers toe, om misschien in de toekomst nog betere exoskeletten te krijgen op de markt.
Ja, continu optimaliseren.
Ja, zoiets inderdaad.
Karin, Geert en Senne voeren alle werkzaamheden met z'n drietjes uit. En dat loopt vlotjes. Maar wat als je op je landbouwbedrijf niet rondkomt met je personeel en op zoek wil gaan naar een werknemer? Dan kan Inagro je op weg zetten met de zoektocht.
Dan gaan we eigenlijk eerst gaan kijken van hoeveel hulp heb je nodig. Zoek je een halve dag per week of één dag per week hulp? Dan gaan we zoeken welk type profiel past daar vooral onder. Dat zijn dan eerder seizoenarbeiders, noemen wij dat. Maar dat kunnen mensen zijn die bijvoorbeeld al een fulltime job gaan uitoefenen, maar bijvoorbeeld toch één dag per week beschikbaar zijn en graag wel eens de handen uit de mouwen steken.
Medewerkers die parttime of fulltime komen werken, of studenten die bepaalde behoeften invullen. Er zijn vele mogelijkheden. En na die keuze start het uitschrijven van de vacature.
Dan begeleiden wij ook die stappen richting de juiste zoektermen gebruiken voor een vacature. En ook waar verspreid je die vacature? Staat op VDAB, maar dan gaan we die ook helpen verspreiden via Facebook. En zo krijgen we heel veel reacties binnen. En verder gaan we dan ook die vacature helpen verspreiden via een uitgebreid netwerk aan contacten. Dat zijn allerlei mensen die bezig zijn met anderen in het werk te stoppen.
Want het is van belang om het juiste profiel te koppelen aan de job, zodat het werk efficiënt opgevangen kan worden.
Wij vinden het ook belangrijk dat mensen de job wel leren kennen op een landbouwbedrijf.
Voor velen is een landbouwbedrijf een volledig nieuwe context en omgeving.
Zo brengen wij mensen die iemand anders begeleiden aan de job graag mee naar een melkveebedrijf. Vorige week zijn wij langs geweest op een melkveebedrijf met een groep mensen die anderen coachen richting een job. En dat is voor hen heel waardevol, want die mensen komen anders niet op een melkveebedrijf, die kennen ook de taken niet op een melkveebedrijf. En wanneer je die kan meenemen en tonen wat de job zou kunnen inhouden, gaan die veel sneller hun klanten eigenlijk gaan motiveren om deze job te doen. Of daar ook sneller kunnen over praten of uitleg geven. Mm-hmm. En dat vinden wij dan wel een van onze taken, om daar ook wel mee stappen in die richting te zetten en die groepen mee te nemen naar melkveebedrijven. Mm-hmm.
En dat uitgebreide netwerk rondom je hebben is ook belangrijk voor Karin. Want zij werken wel met loonwerkers die taken uitvoeren zoals maïs zaaien, gras inkuilen, maar ook als het gaat over machines herstellen, hebben ze iemand extern nodig.
Allee, we hebben daar wel een heel goede band mee en we proberen dat wel te bewaren. Zodanig dat je er eigenlijk ook op kunt rekenen de moment dat je die nodig hebt.
Een sterke relatie opbouwen, zodanig dat je op elkaar kan rekenen.
Omdat de momenten dat je die nodig hebt, dat is dikwijls niet zo van ga er niet komen als het u past, maar meestal is dat heel dringend, nu. En ja, dan moet dat toch echt wel gebeuren, dan is dat wel van belang.
Ja, ja. En dan zien ze dat ook zitten om misschien een effort te doen en snel langs te komen.
Inderdaad, en dat is toch wel de bedoeling eigenlijk, ja. Ja.
Ja, veel tocht.
Veel wind.
Je krijgt alles op u.
Ja, veel wind. Ja, het kan hier inderdaad koud zijn.
Want hier zijn de stallen eigenlijk ook niet volledig gesloten. Hier bijvoorbeeld, dat is altijd open.
Wel, dus we kunnen langs beide kanten de stal openmaken. Dat is met een gordijn. En de windkant wordt toegedaan en de andere kant wordt opengedaan eigenlijk. Okay. Zodanig dat er zoveel mogelijk een natuurlijke ventilatie is. Een koe kan heel goed tegen de koude, kan eigenlijk veel minder goed tegen de warmte. En een luchtige stal zorgt eigenlijk voor gezondere koeien.
Ja, ja, ja. Dat is eigenlijk ook belangrijk om daar rekening mee te houden.
Absoluut, omdat het lijkt misschien niet over arbeidsefficiëntie te gaan, maar wij persoonlijk vinden soms dat het een enorm arbeidsgemak kan geven als je een zorgeloze koe hebt. Ja. Een koe waar weinig zorgen aan zijn, die weinig ziek is, die weinig pootproblemen heeft, die gewoon bijna onzichtbaar in je stal loopt.
En zoals met alles vergt arbeidsefficiëntie tijd. Je verwerft inzichten in zo'n zaken alleen maar door verschillende methodes uit te testen en de juiste voor jezelf te vinden. Dus wees zeker niet ongeduldig en geef een nieuwe manier van werken tijd om in te sijpelen.
Iemand die eigenlijk zijn eigen arbeidsefficiëntie, laat ons zeggen, op punt wil stellen, weet dat je een groeiproces kunt doormaken. Dat kleine stappen belangrijk zijn en dat die op termijn soms een hele grote stap kunnen maken. Het gaat hem niet over direct uren winnen, maar soms daar een paar minuten en daar net iets makkelijker werken, kunnen op het einde van de dag een heel verschil maken in hoe dat je voelt en hoe dat je met alles omgaat. Want ook het mentale, als je je daarin goed voelt, zorgt ervoor dat je heel veel druk net iets beter aan kunt. Dus allez, ik denk dat het een echt groeiproces is en dat het ook zo moet zien. Arbeidsefficiëntie is een groeiproces.
Mm-hmm. Ja, nee, dat is heel mooi.
Ja, absoluut. Ik sluit me daar zeker aan bij Karine. Het is een groeiproces, en ga stap voor stap. Maar ik vind het ook heel belangrijk dat je durft stappen te zetten. Arbeid is op zich, als je zoiets brengt in een presentatie, veel stappen lijken evident, totdat je ze zelf eigenlijk op je eigen bedrijf wil gaan introduceren. Dan ga je toch botsen op bepaalde grenzen of bepaalde dingen die voor jou moeilijker zijn. Maar probeer het uit. Ik zeg ook altijd, geef het toch enkele weken de kans. Zeker een nieuwe gewoonte aanmaken, dat kost al snel een week of drie, eer je iets onder de knie krijgt. En dan ga je vaak oftewel terugvallen op een oude gewoonte of de nieuwe gewoonte blijvend volhouden. Er zijn heel veel tips voorhanden overal, maar ze durven toepassen en aan de slag gaan is een heel belangrijke.
Ja, echt gewoon uitproberen en doen.
Ja, doen.
Dankjewel dat wij langs mochten komen.
Dan moeten we een tas koffie drinken, hè.
Om de aflevering af te sluiten geef ik nog 3 tips van landbouwer en expert mee die jou zouden kunnen helpen om de arbeidstak van je bedrijf volledig op punt te zetten. Breng goed in kaart welke taken behapbaar zijn voor jou en waar je eventueel hulp kan gebruiken. Investeer de tijd die vrijkomt in administratie of andere taken die blijven liggen. En stel jezelf de vraag: waar voel ik knelpunten in mijn lichaam en zoek ondersteuning. Dit was aflevering 2 van Radio in Agro over veehouderij. In de volgende aflevering ga ik bij 3 experten langs om te babbelen over de veiligheidstak op landbouwbedrijven.